gegeven aan ons. We hebben daar net ook over nagedacht. Wilt u Henk ook helpen om iets uit uw woord aan ons te laten zien? Wilt u hem zegenen, leiden door uw geest en ons leiden om met open oren te luisteren. Niet alsof hij sprak, maar zoals u die tot ons spreekt. Amen.
Goedemorgen, broeders en zusters. Laat ik u zo eens aanspreken. Leden van de vergadering van gelovigen, zeiden wij daar vroeger. Want we zijn hier omdat we gelovigen zijn. En de mensen die vragen dat wel eens een keer in een gesprek, hè? Ben je kerks? Ja. Ben gelovigen? Beetje een moeilijke vraag, hè? Ik weet nooit helemaal precies hoe ik eigenlijk op die vraag moet antwoorden. Het kost me wel eens een beetje moeite om er voluit ja op te zeggen. Ik weet niet of u die vraag wel eens heeft gehad. En wat geeft u dan voor antwoord? Of als u die vraag nooit hebt gehad en u krijgt hem nu voor u. Ben je gelovige? De meesten van ons zullen zeggen ja. Ja. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Dat je een gelovige bent. Wel, Johannes, de evangelist, die is al oud, nog niet aan dagen zat, maar al oud. Een beetje mijn leeftijd zo langzamerhand. En dan is hij verbannen vanuit Efeze naar het eiland Patmos. En daar heeft hij heel veel tijd om na te denken. En dan bedenkt hij het verhaal van zijn collega Thomas. En we hebben net gehad over Petrus, een hele bekende, maar Thomas is aanmerkelijk minder bekend. Thomas komt alleen maar in het evangelie van Johannes voor. Hij wordt in een andere evangelie wel genoemd als een van de 12, maar alleen Johannes die vertelt 3 keer iets persoonlijks over Thomas. En wij kennen Thomas in de Nederlandse spraakgebruik natuurlijk ook wel, want dan zeggen we een ongelovige Thomas. En daar willen we het vandaag over hebben. Hij moet nog komen. Ongelovige Thomas. En als je dat verhaal leest, en we zullen dat doen, die 3 gebeurtenissen, dan vraag je je, waarom heeft Johannes op zijn oude dag, lang nadenkend, juist specifiek dat verhaal aan ons willen doorgeven, als enige. Nou, ik hoop dat het u duidelijk zal worden. De eerste keer dat het tegenkomt is in Johannes 11, vers 6. Toen Jezus hoorde dat Lazarus ziek was, zei hij tegen zijn leerlingen: laten we teruggaan naar Judea. Maar de leerlingen protesteerden: Rabbi, de Joden willen u stenigen en u wilt daar toch weer naartoe gaan? Thomas zei: laten ook wij maar gaan om met hem te sterven. Hoe kan Johannes in 1 zin een persoon zo duidelijk typeren? Thomas is een loyale apostel. Hij volgt Jezus tot desnoods de consequentie is dat hij zal sterven met hem. Loyaal. We gaan met hem mee. We weten wat er komt. En Thomas is ook een hele erge realist. Misschien zegt u pessimist, maar ik denk vooral een realist. Hij weet wat de consequenties zullen zijn als ze gaan naar Jeruzalem. Het was voor hem overtuigend dat als ze daarheen zouden gaan, dan zouden ze Jezus echt stenigen, wat ze al bedoeld hadden, of op een andere manier ter dood brengen. Het zal niet goed aflopen met het verhaal. Dan moet je dus voorstellen dat deze man maanden, een paar jaar, met Jezus door het land getrokken is, gezien heeft wat hij gedaan heeft, gehoord wat hij geleerd heeft. En dat roept bij Thomas loyaliteit op. Die man wil hij volgen. Voor die man wil hij desnoods sterven. En ik denk dat bij Thomas dat iets dieper zat dan misschien bij zijn collega Petrus. Die zei, Heer, al verlaat iedereen u, ik zal voor u sterven. Terwijl hij op de vlucht gaat. Hij vond Jezus een geweldige man. En heeft veel van hem geleerd. Maar hij begint toch wel te twijfelen. Is het wel de Messias? Terug gaan naar Jeruzalem en Israël sterven. En ik vraag me af, wat zou u denken? En wat denk ik als ik me verplaats in die man daar, een van de 12 trekken door het land. Hij had natuurlijk gehoopt en gerekend en verwacht dat Jezus de Messias zou zijn. Degene die het land zou bevrijden van de Romeinen. Die de koning zou herstellen, de troon. De volle verwachting, we hebben het vanmorgen, Barend heeft het ook gezegd. Het kon bij de discipelen er niet in dat hij zou moeten lijden. Thomas heeft wel gedacht, hij zal wel sterven, hij zal wel lijden. Maar dat het moest, voor hem en voor zijn collega's, was dat denk ik het einde van het verhaal. Het is mooi geweest, maar zo gaat het niet. De realist en de loyalist. Wij zullen met hem gaan en we zullen met hem sterven. In één zin vat iemand zo zijn karakter samen. De tweede keer is in Johannes 14. Voor het paasfeest gaat Jezus met zijn discipelen toch naar Jeruzalem. Hij wordt daar feestelijk ingehaald. U kent het verhaal paasmorgen. Hosanna, hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël. Thomas was daarbij. Die heeft dat gehoord. Wat zal hij gedacht hebben? Het gaat toch gebeuren. Het gaat toch gebeuren. Hij gaat toch koning worden. Hij is toch de Messias. Thomas wisselt van vrees, twijfel en hoop en geloof. Hij ziet het. Zou het toch waar zijn? Daarna gaan ze het paasfeest vieren. En u kent het verhaal, avondmaal gevierd. Judas vertrekt om de Heer aan te geven. Het wordt stil, de maaltijd is voorbij. En dan lezen we met name in het evangelie van Johannes nog 3 hoofdstukken lang geweldige gesprekken die Jezus met zijn volgelingen heeft. En dan vertelt hij, misschien wat in versluierde bewoording, dat hij heen moet gaan. Niet van, ik moet sterven. Ik zal heen gaan, ergens anders heen, waar jullie niet komen. Laten we het maar lezen. Dat Petrus zegt, waar gaat u heen? Waar gaat u naartoe, Heer? En Jezus antwoordt, jullie kennen de weg naar waar ik heen ga. Thomas zegt, we weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe zouden we dan de weg erheen kunnen weten? Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Die zin is diep bij Thomas binnengedrongen. Maar hij vindt het maar een moeilijk gesprek. Hij begrijpt er niet zoveel van. Wat bedoelt Jezus? Naar de Vader gaan? Zal hij dan toch sterven? Is het dan toch afgelopen? Wat moet hij nu eigenlijk geloven? Wat moet hij eigenlijk doen? En na al die gesprekken vertrekken ze naar de Olijfberg. Jezus wordt gevangen genomen, veroordeeld, gekruisigd en begraven. De leerlingen staan erbij en kijken ernaar. Thomas heeft daar op die berg gestaan. Wellicht op een afstand. Hij heeft gezien hoe zijn Heer, zijn meester, aan het kruis heeft gehangen. En heeft gemerkt dat hij begraven werd. En Thomas gaat naar huis. Alleen. De andere discipelen komen nog een beetje bij elkaar, de leerlingen. Maar Thomas blijft alleen, thuis. En het wordt paasmorgen. En dan gaan wat verhalen de ronde door de stad. De fariseeën vertellen het verhaal dat er discipelen gekomen zijn die het lijk van Jezus hebben meegenomen. Ook toen was er al nepnieuws voor politieke doeleinden. Maar Thomas blijft thuis. En dan is er op die eerste zondag, bij de opstanding, komt Jezus in hun midden. Johannes 20, vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zijn jullie. En hij toonde hun zijn handen en zei zij. Thomas was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, we hebben de Heer gezien, zei hij. Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik geloven. Eerst zien, dan geloven. De twijfel was totaal toegeslagen bij Thomas. Hij geloofde niet meer, hij zag het niet meer en voor hem hoefde het eigenlijk ook niet meer. En dan is het wel heel mooi dat die discipelen niet tegen Thomas zeiden van, Thomas, waarom was je er nou niet bij? Je had er toch bij moeten zijn? Geen verwijt, ze zeggen alleen maar, we hebben de Heer gezien. Maar dat kost ook wel enige moeite, want in de andere evangelie staat dat als Jezus zelf in hun midden komt staan, dat ze verbijsterd zijn en angstig. En als Jezus zijn handen en voeten laat zien, dan willen ze het nog niet geloven. Het was wel een stelletje ongelovige volgelingen. En dan kun je ze nu kwalijk nemen. Ze zeggen als de vrouwen komen, we hebben Jezus gezien, dan zeggen ze, oh, die vrouwenpraat, kletspraat, staat er letterlijk. Ze vinden het maar kletspraat. Zelfs als de Emmausgangers komen, zeggen ze, nou ja, het zal wel, maar. Maar je moet je ook eens veronderstellen, als je opgegroeid bent in een cultuur en in een Bijbelse wetenschap, dat de Messias komt, die de vrede zal brengen. Niet de vrede waar wij nu aan denken, maar de vrede op aarde. Die het volk zal verlossen, die het koningschap zal herstellen, die hun de vrijheid zal geven van de slavernij. En je moet dan merken dat diegene waar je je hoop op had gevestigd aan het kruis gehangen wordt. Sterft, begraven wordt. En dan het verhaal, hij is opgestaan. Kun je makkelijk zeggen, hij had het nog zo vaak verteld. De hele evangelie door, elke keer vertelt hij het, dat hij moest lijden, dat hij moest lijden. Maar soms dringen dingen niet tot ons door. Kent u dat? Dat iemand zegt, ja, ik heb het je toch al verteld. Ik heb het je gisteren nog verteld. En het dringt soms niet tot je door. Als je zo gefocust bent op een bepaalde verwachting, en die verwachting stort in, dan kun je het schijnbaar niet allemaal hebben. Maar de volgende zondag, een week later, komen ze weer bij elkaar. Thomas was er nu ook bij. Jezus kwam in hun midden staan en zei, vrede zij met jullie. Had hij dit ook gezegd. Daar begint hij mee. Vrede zij met jullie. En dat was wel nodig dat hij dat zei, want de deuren waren nog steeds gesloten omdat ze bang waren voor de Joden en bang waren voor. Maar Thomas had gezegd, laten we maar met hem gaan en met hem sterven. Ze zaten misschien ook wel te wachten tot de politie kwam om hen op te pakken. Vrede, zei hij. Daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Letterlijk de woorden die Thomas tegen zijn collega's had gezegd. Jezus had dus gehoord en wist wat Thomas in zijn ongeloof had gezegd. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En dan gebeurt er iets. Ik denk wat er dan gebeurt, dat was de bedoeling van Johannes om als climax in zijn verhaal te vertellen. Dan breekt het bij Thomas los. Hij ziet de Heer. Het is een totale omkeer, we zouden zeggen een bekering, maar het is een totale omkeer in zijn denken en in zijn voelen. Hij ziet de Heer, hij ziet de tekenen. Hij heeft niet gevoeld, hij heeft niet getast. Ik denk dat hij bijna stijl achterover slaat. En hij zegt, mijn Heer en mijn God. Dat is nog eens een keer een getuigenis. De grote twijfelaar, de grote cynicus, die zo onder de indruk komt van het zien van de opgestane Heer. Mijn Heer en mijn God. Hij zegt het speciaal bij mijn Heer, mijn God. Hij trekt het heel dicht naar zichzelf toe. En op dat moment is hij zijn ongeloof kwijt. Het is tot zekerheid geworden. En dan zegt de Heer, ja, Timon, omdat je me gezien hebt, geloof je. Punt. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. Daaraan heeft Thomas zijn slechte naam te danken gehad. Omdat de Heer dat daar zo gezegd heeft. Daaraan dankt hij de naam van ongelovige Thomas. Maar die andere leerlingen waren minstens zo ongelovig. Alleen, het was voor hun de tweede keer dat ze de Heer zagen. En misschien wat minder, maar de eerste keer waren zij niet tot een getuigenis gekomen en tot de indruk gekomen die Thomas nu had. Thomas ziet en gelooft. Hij ziet Jezus als de opgestane en dan dringt het misschien tot hem door op dat moment. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij ziet op dat moment in de opgestane Heer God de Vader zelf. En dat brengt hem tot de uitspraak, mijn Heer en mijn God. Hij ziet de wonden in handen en voeten. Het dringt tot hem door dat Jezus juist door zijn lijden vrede kon brengen. Jezus is opgestaan. Hij is de levende. Hij ziet God de Vader. En op dat moment geeft Thomas zich over. Zijn twijfel en scepsis laat hij varen. Hij redeneert niet meer. Hij stelt geen voorwaarden meer. Hij gelooft en is een gelovige geworden. Dat is echt wat we noemen een bekering, een omkering. Maar toch zegt Jezus, zalig die niet zien en toch geloven. Nou lezen we dat meestal van, een soort zinnetje ertussenin, dat er staat, zalig, maar zalig wie niet zien en toch geloven. Maar het woordje maar staat er niet. Petrus heeft gezien en geloofd. En hier hebben we een soort zaligspreking, zalig die niet zien en toch geloven. Is dat op u en mij van betrekking? Ben ik een zalige omdat ik niet gezien heb en misschien toch geloven mag, een geloof? Petrus die schrijft in zijn eerste brief, het is wel heel mooi. God heeft ons, 1 Petrus. God heeft ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een hemelse vreugde. We hebben niet gezien en we mogen toch geloven. In het Oude en het Nieuwe Testament wordt voor het woord geloven een woord gebruikt dat ook betekent vertrouwen. Soms wordt het vertaald door vertrouwen, soms wordt het vertaald door geloven. In de nieuwste Bijbelvertaling staat in de Romeinen, als het gaat over het geloof van Abraham, dan staat in de NBV staat het geloof van Abraham. En in de nieuwste vertaling staat, Abraham vertrouwde op God. In ons spraakgebruik is vertrouwen en geloven niet hetzelfde. Geloven is iets wat je min of meer met je verstand doet. Ik geloof je wel hoor. Het kan ook nog twijfelachtig zijn. Maar vertrouwen is op een mens gericht. Je vertrouwt iemand. Als je tegen iemand zegt, ja, ik geloof je wel. Dat is tamelijk vrijblijvend. Maar als je tegen iemand zegt, ik vertrouw je, dat gaat heel wat dieper. En als wij zeggen dat wij geloven in God, dan kan dat betekenen dat je, ja hoor, ik geloof wel dat er een God is. Dat horen we vaak, hè. Waarom niet? Ik geloof wel dat er een God is, of dat er iets is. Dat zit een beetje hier, hè, dat geloven. Er staat zelfs in de Bijbel, gij gelooft dat God bestaat? Prima. Maar dat doet de duivel ook. En hij beeft. Dat is heel vrijblijvend. Maar als we zeggen, we vertrouwen op hem, dan is dat heel wat diepgaande. Ons geloof mag zijn vertrouwen. Je kunt geloven dat God bestaat, maar je kunt ook vertrouwen dat hij bestaat. Jaren geleden heb ik een keer een groot hersenongeluk gehad. Ik ben toen een paar jaar in revalidatie geweest. Ik was God kwijt. Maanden. Niet dat ik bang voor hem was. Of hij bestond gewoon niet. Hij was uit mijn geest verdwenen. Toen hij langzaam weer terugkwam, zat ik vol met vragen. Vragen waarop ik geen antwoord kreeg. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt er dit in de wereld? Waarom? Waarom? Kent u dat, die vragen? Wij zongen vorige week hier een lied. Ik vraag u niet meer waarom. En dat is dan een mooi lied. Misschien hoeven wij die vragen niet uit de weg te gaan. Die vragen horen bij ons mensen. En niet alleen bij ons. We hebben het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Dat hij aan het kruis hangt en zich ook vraagt, waarom? Waarom God, waarom? Waarom moet dit gebeuren? En hij krijgt antwoord. En soms krijgen we ook antwoord. Maar heel vaak is het, we krijgen geen antwoord. En het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb toen na maanden, op een zondagmorgen, zittend in de tuin, het was mooi weer, en hij was hier, heb ik een besluit genomen. Dat kan, hè? Je kunt een besluit nemen om God te vertrouwen. En ik heb tegen hem gezegd en tegen mezelf, ik begrijp u niet, ik snap er niks van, maar ik wil u vertrouwen. Dat is een daad, een keuze die we kunnen maken. En misschien heeft u ook uw vragen. En de mensen die thuis zijn, denken misschien ook wel, waarom is er dit in mijn leven? En waarom en waarom? En daar hoeven we geen antwoord op te krijgen. Maar God zegt, je kunt mij vertrouwen. Ik stel voor dat we samen bidden. Dank u. Heer onze God, Vader in de hemel. Wij mogen u zo noemen, onze Vader, onze God, onze Heer. We mogen het Thomas nazeggen. En soms dan zijn we ook net een Thomas. Dat we denken, zou het wel? Kan het wel? Gaat het wel zo? Waarom is het zo? Heer, we zijn soms zulke twijfelaars. En zelfs na onze bekering en nadat wij weten dat u te vertrouwen bent, aarzelen we soms nog. Heer, we willen u bidden, versterk ons vertrouwen. Help ons om het besluit te nemen, om de keuze te maken om u te vertrouwen voor het leven. voor de dingen die gebeuren. Het vertrouwen dat het u niet uit de hand loopt, ook in deze wereld. Het vertrouwen dat ons leven in goede en kwade zaken, in moeilijkheden en vreugde, in uw handen is. En dat we u mogen vertrouwen. Dank u wel dat u Johannes het verhaal heeft laten opschrijven van een Thomas, waar wij ons aan mogen spiegelen. En dat we u mogen kennen als de opgestane, de levende. En als wij zondagsmorgens hier bij elkaar zijn en het avondmaal vieren zoals we vanmorgen gedaan hebben, dan doen we dat misschien wel denkend aan uw dood en lijden, maar we doen dat omdat u opgestaan bent, omdat u de levende bent. Anders zou u alleen maar, ja, wat zou u dan nog zijn voor ons? Heer, wij danken u voor deze gebeurtenis die Johannes heeft mogen beschrijven. Amen.